De preek zal inderdaad gaan over het kruis. We hebben mooi afgestemd met elkaar. En het gaat over het wonder van het kruis. Maar ik wil u ook allemaal uitnodigen om op dit moment, deze dienst, maar ook de komende tijd, ook eens erbij stil te staan van wat betekent dat kruis nu eigenlijk in mijn leven. Wat is de betekenis van het kruis van Jezus Christus? Want wij volgen een gekruisigde Heer. En heel veel christenen gebruiken deze periode ook om daar iets van te proeven door een vorm van vasten toe te passen. Ietsje ontzeggen in het teken van het kruis. Maar als ik bij mezelf naga, dan merk ik ook dat dat kruis bij mij weerstand oproept. Het is niet alleen maar een mooi symbool. Als ik bij mezelf naar binnen kijk, dan associeer ik het kruis vooral met zonde en schuld en oordeel en straf. Met bloed, betaling, lijden, strijd en pijn. En als het daar dus over gaat, over dat kruis, dan gaat het over dingen die niet leuk zijn en dingen die niet goed voelen. Dat is het kruis. En als ik nog wat bij mezelf naga, wat roept dat kruis nou bij me op, dan heb ik ook wel eens moeite met het kruis. Daar zal ik ook wel eerlijk over zijn. En ik ben daar niet alleen maar eerlijk over om maar eerlijk te zijn, maar ik weet dat veel christenen en veel mensen die twijfelen in hun geloof, of misschien nog op zoek zijn naar, is het geloof wat voor mij. Dat kruis roept ook de weerstand op van, ja, is dat nou werkelijk nodig? Dat er iemand sterft voor mijn zonde. En hebben we in de kerk het evangelie van Christus ook wel eens niet wat te veel versmald naar alleen maar dat kruis en alleen maar Jezus is voor mijn zonde gestorven? Is dat wel het christelijk geloof? Kan het kruis vandaag de dag nog wel functioneren als het symbool van het christelijk geloof? Het is een moordwerktuig. En het staat misschien wel eens voor een al te eenzijdig beeld van het evangelie. Jezus is voor mijn zonde gestorven. Is Jezus niet meer komen doen op aarde? Zou de vis misschien niet een beter symbool zijn? Ik hou erg van die vis. U kent dat symbool misschien ook wel. De vis, de ichthus, die ervoor staat dat Jezus Christus onze redder is, de Zoon van God. Ik hou ook erg van het symbool van het Christusmonogram. U kent het misschien wel. Het is een P, denken we in elk geval, en dan een X erdoorheen. Maar dat is eigenlijk een ro in het Grieks. En het zijn de eerste twee letters van de naam van Christus. Dus het Christusmonogram vind ik ook een prachtig symbool. Jezus Christus, de vis. En dan staat daar dat harde houten kruis. Kunnen wij nog wel uit de voeten met dat kruis? Dat is een vraag die we onder ogen zien vandaag en ik hoop dat we daar persoonlijk ook mee bezig zijn in de komende weken. En als we daarover nadenken, dan moeten we in ieder geval natuurlijk altijd bij de Bijbel beginnen. En in de Bijbel is heel duidelijk dat het kruis een centrale plaats inneemt. Jezus gaat doelbewust naar het kruis toe. We hebben het gelezen in Matteüs 16. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten en de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden. Jezus is daar heel gericht mee bezig, op weg naar de dood aan het kruis. We lazen in Hebreeën 12 vers 2, laten wij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Jezus ziet de schande van het kruis al in de verte en hij gaat er doelbewust naartoe. En Paulus zegt later, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. De boodschap van het kruis is de kracht van God. En nog een keer Paulus. Hij zegt, ik wil mij op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus. Hij is onze Heer waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. En hij zegt, ik heb besloten om niets anders te weten, geen andere kennis te brengen dan Jezus Christus. En hij vult het aan, dan Jezus Christus, de gekruisigde. Dus als wij misschien ook bij onszelf iets opmerken van die weerstand tegen het kruis. En laten we daar dan in ieder geval eerlijk over zijn. Maar laten we ook zeggen van dat kruis is in dat Nieuwe Testament zo belangrijk, is in het plan van God zo belangrijk. Laten we misschien opnieuw contact krijgen met dat kruis. Want Jezus zei ook tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Als wij leerlingen van het koninkrijk willen zijn. Als wij leerlingen van het koninkrijk willen zijn. Dan kunnen we niet om het kruis heen. In de eerste tijd dat ik hier predikant was. Heb ik veel over het koninkrijk gepreekt. En ik geloof dat het koninkrijk de samenvatting is. Van het evangelie van Jezus Christus. Maar ik weet dat daar ook een discussie speelt. Tussen de ene kant een theologie van het koninkrijk en de andere kant een theologie van het kruis. En die lijken wel eens tegenover elkaar te staan. Ben jij voor het koninkrijk of ben jij voor het kruis? Dat is een spannende vraag. Het is ook een vraag naar, kennen we de volle breedte van het evangelie van Jezus Christus? En vanmorgen zeggen wij in elk geval midden in dat koninkrijk van God, de hemel op aarde. Waar hemel en aarde elkaar omhelzen. Midden in dat koninkrijk van God staat daar die houten paal, die harde houten paal waaraan Christus sterft. Ik ben op zoek naar, misschien zou je kunnen zeggen, een beetje een nieuwe kijk op dat kruis. Niet alleen maar dat Jezus daar voor onze zonde gestorven is, dat ook. Maar het is meer, dat kruis is meer. En ik kwam een gebed tegen in een boek dat ik aan het lezen was. En dat gebed komt uit het Anglicaanse Book of Common Prayer. Een gebedenboek, al eeuwen oud in de Anglicaanse kerk. En daar wordt een verrijkende visie, vind ik in elk geval een verrijkende visie aangereikt op de betekenis van het kruis. Ik wil dat gebed voorlezen. Heer Jezus Christus, u hebt uw liefdevolle armen uitgestrekt op het harde hout van het kruis, zodat iedereen binnen het bereik van uw verlossende omhelzing kan komen. Bekleed ons daarom met uw geest, zodat wij met uitgestrekte handen vol liefde diegenen bij u mogen brengen die u en uw liefde nog niet kennen. Tot eer van uw naam. En daar wordt mij een beeld aangereikt. Ik kijk naar het harde hout van het kruis. En ik zie een hemelse omhelzing. Christus spreidt zijn armen voor ons uit. Hij strekt zijn liefdevolle armen uit om iedereen welkom te heten in die liefdevolle omhelzing. Die verlossende omhelzing. Het kruis is een omhelzing. En het is een ruime omhelzing. Dus oorspronkelijk is dit een gebed voor zending en evangelisatie. Een missionair gebed. Heer Jezus Christus, u hebt uw liefdevolle armen uitgestrekt op het harde hout van het kruis, zodat iedereen binnen het bereik van uw verlossende omhelzing kan komen. Een omhelzing. En dat kennen we, een omhelzing. Een moeder omhelst haar kind. Geliefden omhelzen elkaar. Twee mensen die lang ruzie hebben gehad en het uit hebben gepraat, ze omhelzen elkaar. Dat is een prachtig beeld. Het beeld van de omhelzing. Het kruis als Gods liefdevolle omhelzing. En het is zo mooi dat dat duidelijk maakt dat dit het initiatief van God is. Hij komt aan dat kruis in Christus naar ons toe en hij zegt: kom binnen. In deze hemelse omhelzing. En tegelijk is het ook een uitnodiging, want we kunnen ook zeggen: nee, die omhelzing, die hoef ik niet. Als wij deze 40 dagen tijd vieren en we vieren het wonder van het kruis, dan moeten we ook ontdekken dat het er niet om gaat dat wij een opvatting over het kruis hebben, maar dat wij ingaan op de uitnodiging van het kruis. En de uitnodiging van het kruis is dat wij binnen mogen gaan in de goddelijke intimiteit van die verlossende omhelzing. En als je in die omhelzing komt, als je ingaat op die uitnodiging, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. En misschien heb je het ook wel ervaren. Je bent omhelst. Maar ook als wij omhelst worden door God, dan gebeurt daar iets. En dat wil ik vandaag en de volgende twee zondagmorgens waarop ik voorga, wil ik dat in drieën vertellen. Daar gebeurt iets, daar gebeurt vergeving en daar gebeurt genezing en daar gebeurt bevrijding. Er gebeurt iets als wij in de omhelzing van Christus komen. Wij ontvangen vergeving, wij ontvangen genezing en wij ontvangen bevrijding. En dat is nog lang niet het volle wonder van het kruis. Er is nog veel meer over te vertellen. Maar laten we hier maar eens mee beginnen. Vergeving, genezing en bevrijding. En vanmorgen staat die vergeving centraal. En de volgende twee keren die genezing en die bevrijding. Want rond dat kruis ontstaat ook een geloofsgemeenschap van mensen die zich allemaal laten omhelzen door Jezus Christus op het harde hout van het kruis. En rondom dat kruis ontstaat een vergevende gemeenschap. En daar ontstaat een genezende gemeenschap. En er ontstaat een bevrijdende gemeenschap. De kerk is de plek waar genezing en vergeving en bevrijding stromen. Zo breekt het koninkrijk van God vanaf het harde hout van het kruis door in onze levens. Ik hoop dat u dat beeld mee wilt nemen. Christus op het harde hout van het kruis die ons omhelst. Er is geen veiliger plek dan in de omhelzing van deze Christus. En op deze zondagmorgen vieren wij en ervaren wij het wonder van de vergeving als wij het avondmaal vieren. Dat is het wonder van het kruis, dat er vergeving is. Want we worstelen allemaal met zonden in ons leven. Want we leven lang niet altijd in Gods nabijheid. Er zijn dingen in ons leven gebeurd die echt fout waren. En als je eraan terugdenkt, dan schaam je je ervoor. Misschien zijn er op dit moment wel dingen in je leven die niet goed zijn. En dan klinkt daar die uitnodiging. Kom in die hemelse omhelzing vanaf dat harde kruis. Wij worstelen allemaal met zonde. En zonde is niet het meest populaire onderwerp in de kerk. Tenminste, dat vind ik zelf niet het meest populaire onderwerp. Maar het is wel goed om de kerk de plek te laten zijn waar onze zonden er mogen zijn. Ik kwam een verhaal tegen een gemeentestichter in Amsterdam. Die had een clubje kunstenaars om zich heen verzameld en ze hadden een bijeenkomst rond het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Hadden ze via een beamer in een Word document geprojecteerd. En ze zeiden met elkaar: Laten wij dat gebed eens gaan herschrijven. Wat zou je willen veranderen in dit gebed, in dit Onze Vader? En ze gingen met elkaar aan de slag. Onze vader werd voor sommigen onze moeder. En zo door. En toen ze zo een tijdje bezig waren geweest met dat gebed, toen bleek dat alles was veranderd. Maar één zinnetje was gelijk gebleven. Vergeef ons onze schulden. Je hoeft geen christen te zijn om te worstelen met je zonde. We herkennen het allemaal. Ieder mens, ook al noemt hij het misschien geen zonde, maar ieder mens worstelt met tekortkomingen, met dingen die fout zijn gegaan in je leven, dingen waar je spijt van hebt. En we hebben ook allemaal zo onze tactieken om daarmee om te gaan. We ontkennen eenvoudigweg dat het fout is gegaan. Dat is ook heel voorstelbaar, dat je zegt, ja, ik heb helemaal niet gelogen. Kom je erbij? Iemand is naar je toegekomen en zegt, dat en dat, hoe kom je erbij? Hoe durf je tegen me te zeggen? Je ontkent het. Dat is een tactiek om met je zonden om te gaan. Ook een tactiek is dat je een ander de schuld geeft. Hoor eens eventjes, ik heb dan misschien niet de hele waarheid verteld, maar dat komt omdat Marietje dit of dat gedaan heeft. Als je je schuldig voelt, dan kijk je al snel naar een ander. Je geeft een ander de schuld. Wat je ook kunt doen, is jezelf verontschuldigen als je zonde en schuld in je leven ziet. Je zegt niet, inderdaad, ik was fout. Nee, je zoekt allerlei uitvluchten en je zoekt allerlei excuses voor wat jij gedaan hebt. En als klap op de vuurpijl verwijs je naar je jeugd die niet zo gemakkelijk was. Een moeder of een vader die dominant of veel eisend was en waardoor jij bent geworden zoals jij nu bent. En daardoor heb jij dit gedaan. Neem me niet kwalijk hoor, ik kan er ook niks aan doen. Kijk maar naar jezelf. Dan ben je bezig je te verontschuldigen. Je kunt het ook verdringen. Er is iets fout gegaan in je leven en je ziet het ook wel. Maar je weet er absoluut geen weg mee en je doet het gewoon weg uit je gedachten, je verstopt het ergens zo ver weg dat je er niet meer bij kunt. Tenminste, dat denk je. Je doet er het zwijgen toe. En we hebben nog een manier om met zonde om te gaan. We straffen onszelf. Je hebt iets fout gedaan en je zegt dat was zo fout van mij. Nou mag ik nooit meer genieten. En dan straf je jezelf. Dat is ook een manier om met je zonde om te gaan. En vanmorgen spellen wij met elkaar. Er is maar één weg om met je zonde om te gaan. En dat is dat je ze brengt naar het kruis. Niet om daar te horen te krijgen, jij bent een zondaar. Maar om daar te horen te krijgen, wees welkom in de hemelse omhelzing. Ik druk je aan mijn hart. En we maken een nieuw begin. Dat is verzoening. Daar zit het woord zoen in. En dat past ook zo mooi bij het beeld van de omhelzing. In de omhelzing vindt verzoening plaats. Dus als jij worstelt met zonde in je leven, of er is iets in je leven gebeurd, misschien al lang geleden, en nog steeds is het er aanwezig. Breng het naar het kruis. Laat je omhelzen door de drie enige God die in Jezus Christus naar jou toe komt. Ik wil het voor dit moment afronden met drie handreikingen nog. Hoe kun je nou leven in die vergevende omhelzing? Het eerste, ga dus met je zonde naar het kruis. We lazen op Psalm 32, toen beleed ik u mijn zonde. Zolang ik zweeg, teerde mijn bot weg. Ja, als je erover zwijgt, dan rommelt het maar ergens onderhuids door. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet langer toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Het gaat in de kerk niet over zonde, het gaat in de kerk over vergeving. Ga naar het kruis met je zonden en ervaar in die hemelse omhelzing dat jij geliefder bent dan jij ooit had gedacht. Dus ga met je zonden naar het kruis en vanmorgen zeggen wij ook tegen elkaar, vier het avondmaal. Dat gaan we zo meteen doen. Vier het avondmaal. Iemand heeft het avondmaal genoemd, Gods kus bij het evangelie. En dat is een prachtig beeld. Het evangelie klinkt in woorden. En in het avondmaal proeven we iets en tasten we iets en smaken we iets. Het is de kus van God bij het evangelie. God kan het met heel veel woorden tegen je zeggen. Ik hou van jou. Maar hij wil ook graag dat je het voelt. Hij geeft je een kus in het avondmaal. En het derde wat we tegen elkaar zeggen vanmorgen is: vergeef elkaar. Ik hoop dat wij als geloofsgemeenschap van de Plantagekerk een vergevende gemeenschap willen zijn. Dit is niet de plek waar wij elkaar onze zonden nadragen. Hier laten wij ons dragen door de genade van Jezus Christus. En als je een ander nog iets te vergeven hebt, doe het dan. Ga in gedachten samen naar het kruis en laat je daar omhelzen. Laat je aan het hart van Christus drukken. Het is de enige plek waar je veilig bent. Het is de enige plek waar vergeving stroomt. Het is de enige plek waar je opgelucht adem kunt halen en weer verder kunt gaan in een nieuw leven. Laten we samen bidden nu. God, vol van liefde en genade. Dank u wel dat we hier in een ruimte zijn waar ook onze tekortkomingen en zonden en schuld in het licht gebracht kunnen worden. Niet om er vervolgens op afgerekend te worden, maar Heer Jezus, u hebt er allang mee afgerekend. Onze zonden zijn vergeven. En dat willen we vieren. Dat willen we ook ervaren in uw omhelzing, Heer God. En wilt u dat aan ieder van ons persoonlijk geven? En als er op dit moment nog iets is in ons leven waarvan we zeggen dat hebben we nog niet naar u toe beleden. Heer, geef dat we dat dan op dit moment in ons hart, in onze gedachten kunnen doen. En Heer, wilt u ons laten ervaren dat we vergeving hebben ontvangen. Dat er genade stroomt. Onvoorwaardelijke liefde vanaf het harde hout van het kruis. Waar Jezus Christus zijn liefdevolle armen heeft uitgestrekt. Om iedereen binnen het bereik van uw verlossende omhelzing te brengen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.